Gereja Injili Maluku, zondag 12 juli 2020. De schriftlezing is uit het boek Genesis hoofdstuk 25, de versen 19 tot en met 34. Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Padan Aram en een zuster van de Arameer Laban. Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer te raden. De Heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteengaan, nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind, dat het eerst tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebekka hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en het ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Tot zover onze schriftlezing. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Dat is het laatste vers, vers 34 van onze lezing. Dit is de inleiding en aanleiding van de val van Esau. Hij hecht geen waarde aan het eerstgeboorterecht, de bekora, een aspect van de adat. De adat regelt de omgang van mensen onderling om in vrede met elkaar te leven en verantwoord om te gaan met de aarde, de natuur die je voedt. Geliefde broeders en zusters van onze Heer, het verhaal van de tweelingbroers Esau en Jacob is ons niet geheel onbekend. Jacob is een zeer belangrijke aartsvader. De helft van het boek Genesis gaat over Jacob. Hij krijgt meer aandacht dan Abraham en Isaac. Van Isaac hebben we een passief beeld. Bijna wordt hij geofferd door zijn vader Abraham. Voor hem wordt er een vrouw gezocht. En later wordt hij door Rebekka, zijn vrouw, en Jacob, zijn zoon, bedrogen. Aan Jacob dankt het volk de naam Israël. Het is de nieuwe naam van Jacob, nadat hij bij de Jabok met de engel van de Heer heeft geworsteld. Over zijn broer Esau, moeder Rebekka, en zijn twee vrouwen Rachel en Lea lezen we bijna niets van. Velen die dit verhaal kennen, hebben meer sympathie voor Esau dan voor Jacob. Die zijn broer Esau door list en bedrog, denk vooral aan de zegen van vader Isaac, tot slachtoffer heeft gemaakt. De vraag is, in hoeverre is dit juist? Onze lezing schetst de geschiedenis van de nakomelingen van Isaac. We weten dat Isaac inmiddels is getrouwd met Rebecca, de zus van Laban, de dochter van Betuel, de zoon van Nahor, de oudste broer van Abraham. Na een zorgvuldige lezing weten we dat Rebecca na bijna 20 jaar huwelijk met Isaac geen kinderen kan krijgen. En Isaac bidt tot God en zijn gebed wordt verhoord en Rebecca wordt zwanger. Rebecca is zwanger van een tweeling. Twee kinderen die in de buik van hun moeder al tegen elkaar botsen. En Rebecca vergaat van de pijn en vraagt aan God wat dit allemaal te betekenen heeft. God onthult dan aan Rebecca, en niet aan Isaac, het geheim van de toekomst. Er zijn twee volken in haar schoot, in haar buik, die om de macht strijden. De oudste zal de jongste dienen. Voor Rebecca houdt het in dat zij niet alleen zwanger is van de tweeling of van een tweeling, maar ook van twee volken die strijden om de macht. Als bij de bevalling Esau als eerste uit de buik van zijn moeder wil komen, dan grijpt Jacob naar zijn hiel. Jacob wil hem verhinderen als eerste naar buiten te treden. Esau, zo vermeldt het verhaal, is helemaal rossig, rood. En zeer behaard, roodharig. Het woord rood in het Hebreeuws betekent Edom. Zouden de Edomieten afstammelingen zijn van Esau? Vervolgens wordt verteld dat Esau dol is op jagen. En meer op het veld of op het jachtveld is te vinden dan thuis, in de tent. En dat Esau een papskind is, een vaderskind. En Jacob een mamskind, een moederskind is en meer thuis blijft. Als Esau op zekere dag van de jacht uitgehongerd en moe thuiskomt, meldt hij zich bij David om te eten. Hij ziet dat Jacob bezig is met iets roods te koken en vraagt dat te mogen schrokken eigenlijk, niet eten. Dat staat er eigenlijk in de oorspronkelijke vertaling. Jacob wil hem wel te eten geven, maar daarvoor in de plaats dient Esau aan hem het eerstgeboorterecht te verkopen. Esau heeft dus enorme trek. Honger heb je als je dagelijks niets te eten hebt. Esau zegt zonder bij na te denken ja op het verzoek van Jacob, zijn tweelingbroer. Wat houdt nu dat eerstgeboorterecht Bekora in? Het eerstgeboorterecht is het recht dat toekomt aan de oudste zoon. Bij de verdeling van de erfenis heeft hij recht op het tweevoudige. In geval van twee kinderen krijgt hij het 2/3 deel. De andere kinderen mogen de rest verdelen en die zijn verder afhankelijk van de goedheid, de genade van de oudste broer. Vervolgens volgt deze oudste zoon de vader op, ook in zijn beroep. En hij wordt de nieuwe pater familias, het hoofd van de familieclan. Hij heeft over alles te zeggen. Hij is de machtigste man in de familie. Wat is er nu gebeurd? Esau mag wel zeggen dat hij van de honger sterft, maar dat is niet het geval. Hij heeft gewoon enorme trek en hij is moe. Hij heeft hard gewerkt op het jachtveld. Omdat hij zo'n enorme trek heeft, verkwanselt hij zijn recht voor een bord eten. Dat eerstgeboorterecht is iets heiligs, iets bijzonders. Hij waardeert het eerstgeboorterecht niet. Hij doet gemakkelijk het eerstgeboorterecht van de hand voor een bord eten. Hij laat zich wel makkelijk dwingen. Hij gaat zo onverschillig en onverantwoord om met het eerstgeboorterecht, het recht dat volgens het gebruik in het Midden-Oosten hoog in aanzien staat en ook dient te worden nageleefd. Wat Esau doet, kan en mag helemaal niet. Een erfenis krijg je pas als de erflater dus in dit geval zijn vader Isaac, zou zijn overleden. Zolang de erflater, de vader in dit geval, nog leeft, heb je daar niets over te zeggen. Wie tijdens het leven van zijn vader zijn erfdeel opeist, die wordt uit de gemeenschap verstoten en door iedereen gemeden. Je hebt de eer van de familie en de samenleving geschonden. Zo is de adatregel van het Midden-Oosten, wat het eerstgeboorterecht betreft. Jacob is niet zo gespierd en sterk als Esau, maar hij is wel erg sluw, hij gebruikt zijn hersens. Jacob denkt niet op korte termijn, maar op lange termijn. Hij is zo sluw dat hij zijn tweelingbroer laat zweren, de eed afleggen, en daarbij wordt de naam van de Heer aangeroepen. Hier wil Jacob God voor zijn karretje spannen, God als instrument in zijn hand. Laten we dit verhaal eens goed bekijken. De positie van de vrouw in de toenmalige mannenwereld was een ondergeschikte positie. De vrouw heeft geen stem, in het bijzonder de kinderloze vrouwen. Op die vrouwen kijkt men neer. Dankzij Gods hulp wordt het gebed van Isaac verhoord en bevalt Rebecca van een tweeling, twee zonen. De vrouw wordt herwaardeerd. De levenslijn van Abraham, de verbondsbelofte door God aan hem gedaan, staat weer open. Op grond van het genoemde kunnen we vaststellen dat God de zijde kiest van de kwetsbaren. Mensen die niet in acht worden genomen, zoals Jacob en Rebecca. Ook al zal Jacob zijn bijna blinde vader Isaac later bedriegen om de zegen te verkrijgen. God heeft zijn keuze al voor hem gemaakt als hij zich nog in de buik van zijn moeder bevindt. En God doet dat niet op grond van de verdiensten en prestaties van Jacob, maar op grond van zijn genade. In de buik van zijn moeder heeft reeds de worsteling plaatsgevonden wie de eerste zal zijn. Bij de bevalling grijpt Jacob naar de hiel van zijn broer om hem naar beneden te halen, om hem te laten vallen. Het is alsof de verteller of de schrijver van dit verhaal de lezers wil zeggen dat Jacob de zwakke plek, de Achilleshiel, van Esau kent. En dat is dat hij met gemak het belangrijke eerstgeboorterecht voor een bord eten verkwanselt. Als je dit eerstgeboorterecht, dat als heilig, iets bijzonder wordt beschouwd, niet weet te waarderen, hoe kun je dan door God bestemd worden voor het moeilijke werk om een zegen te zijn voor zijn volk en vele mensen? Het is niet Jacob dat Esau wil laten vallen, nee, het is God zelf dat hem duidelijk laat vallen. Esau is niet geschikt, niet alleen om paterfamilias te zijn, maar ook niet om een aartsvader te zijn. Zijn zwakke plek is dus gelokaliseerd. Het is bekend. En wat is onze zwakke plek? Onze zwakke plek in dit leven is als wij alleen maar aan onszelf denken, egoïstisch, hoogmoedig zijn en de machtigste willen zijn. Sedert de schepping van de mens constateert God de schepper dat de mens niet alleen kan leven. Daarom schept hij iemand anders die anders is om de ander te helpen. De mens is afhankelijk van de ander. Wij mensen zijn voor elkaar geschapen. We zijn van elkaar afhankelijk. Maar ook dat de mens afhankelijk is van zijn schepper. Zolang wij niet met elkaar willen delen, naar elkaar willen omkijken, op elkaar willen letten, en de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer, en we willen niet veranderen, dan zullen we niet het goede krijgen en het goede nalaten aan de komende generaties en werken we zelf aan onze eigen ondergang. Esau is kortzichtig door zijn eerstgeboorterecht te verkopen voor één enkel bord eten. Hierover schrijft de schrijver van het boek Hebreeën, en wel hoofdstuk 12, de versen 16 en 17 het volgende: dat niemand het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd. Hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. Alles Hebreeën 12. Als wij niet willen veranderen, nogmaals, en alleen maar aan onszelf willen denken, geen acht willen slaan op de ander en onverschillig, onverantwoord omgaan met de aarde, dan zal er geen gezegende toekomst zijn voor ons allen en de komende generaties. We zullen worden als Esau. We kunnen het dan niet meer goed maken. Mogen God ons allen behoeden voor zo'n leefwijze, hoogmoedig en egoïstisch, en de machtigste willen zijn. Want dat zal zeker geen zegen brengen. We zijn juist uit op Gods genade en zegen. Zo zal God altijd bij ons zijn. Amen.